uit Matteüs 4. Sorry. De verzen 18 tot 22. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen. En meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Tot zover. Lieve zussen en broers, we gaan het hebben over het geheim van de navolging van Jezus Christus. En daar wil ik drie antwoorden bij geven. Wat doet Jezus daar eigenlijk bij het meer van Galilea? Jullie moeten namelijk weten. Ja. Puppen. Techniek. Jullie moeten namelijk weten dat die naam Galilea niet zo'n goede klank heeft. Het is ergens in het hoge noorden van Israël, ver weg van het centrum, Jeruzalem, waar zich het echte leven afspeelt. Jezus is in Galilea, ook wel Galilea der heidenen genoemd. Je zou zo zeggen, wat heeft Jezus daar nu te zoeken? Hij is erop uit om leerlingen te vinden. Nou ja zeg, dan kan hij toch beter terecht in Jeruzalem, wat veel centraler ligt en daar waar het leven zich echt afspeelt. Zo tussen de schriftgeleerden en de fariseeën, daar lopen heel wat pintere jongens rond. Maar dat doet Jezus dus niet. En er is nog iets opmerkelijks. De rabbies in die tijd wachten meestal af tot zich leerlingen aanmelden. Ze hingen ergens nog eens een postertje op misschien. Leerlingen gezocht. Meld je bij Rabbi Ben Jozef. Inschrijfformulieren verkrijgbaar. Of iets dergelijks. En dan maar wachten tot de leerlingen komen. Maar Jezus gaat zelf op pad. Hij wacht niet tot er mensen komen die een keuze maken en zich inschrijven als leerling. Hij kiest zelf zijn leerlingen uit. En dat doet hij op een plek waar we dat niet verwachten. We gaan niet helemaal lekker. Ja. Jezus kiest. Hij doet het op een plek waar we het niet zouden verwachten. In die verre provincie Galilea. En hij kiest ze op zijn eigen initiatief. Hij kiest mensen waarvan wij het ook niet zouden verwachten. Heel gewone mensen. Vissers. Het is eigenlijk hetzelfde als met Abraham. Daar is het ook zo overduidelijk dat God het initiatief neemt. Er is geen enkele reden waarom God nou uitgerekend Abraham zou moeten uitkiezen. Abraham is niet beter of slechter dan andere mensen. En het is al helemaal niet zo dat Abraham solliciteerde om geroepen te worden. Zo van, Heer, u wilt iemand roepen? Misschien zou u aan mij kunnen denken? Nee, God kiest hem uit omdat God dat wil. Niet omdat Abraham zoveel te bieden heeft. Nee, God heeft juist ongelooflijk veel aan Abraham te bieden. En zo loopt Jezus daar langs het meer van Galilea. Hij ziet twee mannen een net in zee werpen. Want ze waren vissers, staat er zo heel nuchter. Vissers. Nogmaals de vraag, wat doet Jezus daar nu eigenlijk in Galilea? Waarom loopt hij niet rond in Jeruzalem? Daar heeft hij toch veel meer keus? Dat is het godsdienstige centrum van Israël. Daar zitten de potentiële geestelijke leiders. Maar Jezus' wegen zijn niet onze wegen. Jezus kiest mensen uit waar wij niet zo gauw aan gedacht zouden hebben. Jonge mannen die van het vissen hun dagelijks werk hebben gemaakt. En ik geloof dat Jezus in onze tijd bijvoorbeeld naar bouwplaatsen zou zijn gegaan om daar een paar jonge kerels te roepen. Want jonge mensen hebben nog een leven voor zich. Ze zijn het waard om in te investeren. Jezus kiest jonge mannen uit. Een timmerman. Volg mij. Timmer mee aan een nieuwe wereld van gerechtigheid en vrede. Of hij zou een ziekenhuis binnenlopen en tegen een jonge verpleegkundige zeggen: volg mij. Ik zal je leren om harten te genezen. Of hij ontmoet ergens een jonge kerel die heel druk bezig is met desktop publishing. Volg mij. Ik zal je leren van mensen leesbare brieven te maken. Nee, het zijn niet de grote mannen van naam die al een reputatie hebben opgebouwd waarnaar Jezus op zoek gaat. Jezus kiest heel gewone, eenvoudige mensen uit. Je hoeft er niet voor geleerd te hebben. Je hoeft er niet rijk voor te zijn. Je hoeft niet ergens in uit te blinken. Jezus kiest mensen uit. Gewone mensen, gewoon zoals ze zijn. Jong, onervaren en een leven voor zich. Paulus schrijft er later ook iets over. Nu. Denk eens aan het moment. Was wel goed. Sorry. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, dat heeft God uitgekozen om wijzen te beschamen. En wat in de ogen van de wereld zwak is, dat heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Dat is het geheim van de navolging. Dat Jezus je kiest. Wij kiezen dus niet voor Jezus. Ja, maar dat is in elk geval niet de eerste stap. Jezus kiest de discipelen uit. Later zegt hij het ook een keer tegen hen. Niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik jullie. Dat is het begin. Zoals toen bij Abraham. Er was geen haar op het hoofd van Abraham die ooit had gedacht: laat ik God gaan zoeken en hem dienen. Nee, God nam het initiatief. Hij was de eerste. En dat is nog altijd zo. En elke dag van ons leven opnieuw is het Jezus die naar ons toe komt. En zegt: wees mijn navolger. In de Bijbel heet dat nu genade. Dat je niets in te brengen hebt, echt helemaal niks. En dat Jezus je toch uitkiest en zegt: volg mij. Vanmorgen zegt Jezus het tegen ons allemaal: volg mij. En tegen de meeste van ons heeft hij het al veel vaker gezegd. En gelukkig zien we er ook wel wat van in het leven van alle dag. Dat we anderen helpen. Dat we vrijmoedigheid hebben om iets te vertellen aan een ongelovige over Jezus. Dat we het heerlijk vinden om samen te komen, naar de kerk te gaan. Dat hoort erbij, bij de navolging. Maar het moet ook steeds weer gezegd worden. Volg mij. Want we vergeten het snel, te midden van al onze drukte en al onze bezigheden. Volg mij. Hoor jij de stem van Jezus? De Jezus die jou heeft uitgekozen? Volg mij. Ik zoek geen krachtpatser. Want juist in mijn zwakheid, in zwakheid kan ik mijn kracht tonen. Het geheim van de navolging, dat Jezus je roept. Boven het Bijbelgedeelte dat we lazen, staat de roeping van de eerste discipelen. We hebben daar vaak nogal verheven gedachten bij die roeping. We denken al snel aan bijvoorbeeld dominees. Zij hebben een roeping. En mensen die in de zending gaan, die hebben een nog grotere roeping. Of andere gelovigen die iets gaan doen in het Koninkrijk van God, waarvan we dan zeggen dat het heel bijzonder is. Bijvoorbeeld een jaar werken onder arme mensen in een Afrikaans land. Dat is allemaal roeping. Dat denken we vaak. Bijzondere situaties, bijzondere mensen. Maar het blijkt helemaal niet zo. Want het is zo vreselijk alledaags wat we zien in Matteüs 4. Twee broers. Ze heten Simon en Andreas. En nog twee broers. Jacobus en Johannes. Ze vissen, want er moet brood op de plank. Ze herstellen hun netten. Ze geven de boot weer een likje verf. Ze schrobben het dek eens een keer. Heel gewoon allemaal. En midden in dat doodgewone leven klinkt opeens Jezus' roepstem. En wij maken daar iets bijzonders van die mannen. Maar het waren echt gewone vissers. Het hadden ook boekhouders kunnen zijn of automonteurs, kassières, verkopers. En het gebeurt midden in het leven van alle dag. Broers en zussen, aan een roeping is eigenlijk maar één ding bijzonder in de Bijbel. Wij focussen vaak op de geroepene of op de roeping. En we kunnen er verheven gedachten bij hebben. Maar het gaat uiteindelijk alleen om degene die roept. Het geheim van de navolging is dat Jezus je roept. En Jezus roept ons allemaal om midden in het gewone leven hem te volgen. Die roeping is voor ons allemaal principieel dezelfde. Omdat het één en dezelfde is die roept. Jezus Christus. Hij roept ons om zijn navolgers te zijn. En de een doet dat als verpleegkundige, de ander doet dat als leraar en weer een ander als verkoper. En je vindt ook navolgers van Christus onder boekhouders, dominees, leerlingen in het voortgezet onderwijs, basisschoolkinderen, human resources managers, techneuten en gepensioneerde mensen. Maakt allemaal niet uit. Jezus roept ons waar dan ook, in welke functie of welke rol dan ook, om een leven te leiden dat naar hem genoemd is. Christelijk leven. Dat is de ene roeping die we allemaal hebben. Wie we ook zijn, wat we ook zijn en waar we ook zijn. Jezus roept, volg mij. Ja, en we hebben allemaal zo onze redenen om regelmatig te denken, nu even niet, Heer. Nu wil ik even iets doen zonder u. Even een collega de huid vol schelden. Even als moeder lekker chagrijnen op mijn kinderen. Even als voorganger de dingen naar mijn hand zetten. Even als verkoper een stukje informatie achterhouden. Even als boekhouder creatief zijn. Of wat dan ook maar. Jezus navolgen betekent niets meer en niets minder dan steeds denken: Heer, hoe wilt u dat ik ben? Hoe wilt u dat ik handel? Hoe wilt u dat ik me gedraag en dat ik spreek? En stuk voor stuk hebben we regelmatig iets in onze houding of in ons gedrag waarmee we bewust of onbewust eigenlijk zeggen: nu even niet, Heer. Daarom verbaast het ons zo geweldig dat die vier jonge mannen het gewoon direct doen. Dat is toch gigantisch bijzonder. Er staat niet eens dat ze even twijfelden. Jezus vraagt hun om op staande voet te stoppen met vissen en met hun netten in orde maken. En ze doen het. Ze vragen niet: wat schuift het? Waar gaan we eigenlijk heen? Ze beginnen niet over een cao of over secundaire arbeidsvoorwaarden. Een ziektekostenverzekering of een leaseauto met cruise control? Niets van dat alles. Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem, Simon en Andreas. Zij lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden hem, Jacobus en Johannes. Hoe kan dat? Nou nu, waarschijnlijk kenden ze Jezus al wel een beetje. Ze hadden via Johannes de Doper al van hem gehoord. En misschien waren ze er wel bij geweest. Toen Johannes de Doper zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar dat verklaart niet voldoende waarom ze nu zonder vragen gaan. Zoals eens Abraham. Want ook bij Abraham horen we niet over vragen of twijfels. De Heer zei tot Abraham, ga uit je land. Toen ging Abraham, zoals de Heer tot hem gesproken had. Waarom doen deze vier jonge mannen dat? Wat is het geheim van hun navolging? Dat was hem al. Dit, dat Jezus hen roept. Er staat een man voor hen en die zegt, volg mij. En blijkbaar is dat zo krachtig, zo sterk. Het raakt hen zo, dat ze zonder vragen gaan. En ook dat de geest van Jezus hun harten ervoor ontvankelijk maakt. Anders kun je het niet verklaren. Ze gaan omdat Jezus hen roept. En hij roept hen niet omdat hij wat in ze ziet. Er staat namelijk niet dat Jezus wat in hen zag. Nee, Jezus zag hen. Als God mensen roept, dan sluit die roeping niet aan bij onze mogelijkheden. Nee, die roeping laat Gods mogelijkheden zien. Zo roept Jezus ook ons. Niet omdat hij wat in jou of mij ziet. Die is zo leuk of goed, aardig of wijs. Niets daarvan. Jezus roept ons niet op basis van wat hij in ons ziet, in onze mogelijkheden, maar op basis van het feit dat hij ons ziet. Op basis van Gods mogelijkheden. God is zo krachtig dat hij ons leven radicaal kan veranderen. God verandert mensen. En daarbij zijn we bij het derde antwoord op de vraag, wat is het geheim van de navolging? En die stond er al. Dat Jezus je kiest, dat Jezus je roept, maar ook dat Jezus je verandert. Als je geroepen wordt, dan moet je een keuze maken. Dat weten de kinderen in de kerk zelfs. Bijvoorbeeld als je buiten aan het spelen bent, een uurtje of 5:30, 6:00 in de middag, en je moeder komt naar buiten en ze roept, binnenkomen, eten. Dan moet je een keuze maken. Ga ik gelijk of blijf ik nog eventjes spelen? Ze roept straks toch nog wel een keer. Zo is het ook met deze vier mannen. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. Dat Jezus hen roept, betekent dat hun leven op een kruispunt wordt gezet. Ze moeten kiezen. Vasthouden aan wat ze hebben of zich helemaal aan Jezus geven. En we kunnen ons prima voorstellen dat ze voor het eerste gekozen zouden hebben. Vasthouden wat ze hebben. Een stukje zekerheid. Ze hebben een vissersbedrijfje, ze hebben hun netten en hun boot. Ze hebben brood op de plank. Het biedt houvast. En toch laten ze het allemaal radicaal los. Ze laten het echt los. Ze laten het allemaal achter. Johannes en Jacobus laten zelfs hun vader achter. Ze komen los uit de bestaande banden om zich volledig te binden aan Jezus. En dat kan ook pijn doen. Loslaten is pijnlijk. Volgen betekent bij Jezus ook kruisdragen. Als hij je roept, sta je echt op een kruispunt in je leven. Je moet een radicale keuze maken. En die kan ook zeer doen. Deze vier mannen doen het. Ze laten los wat ze hebben en wat houvast biedt en ze geven zich aan Jezus. Direct. Voor 100%. Een radicale verandering dus. Van het een op het andere moment. En dat kan alleen maar vanwege Jezus. Wat is het geheim van de navolging? Ik heb 3 antwoorden gegeven. Dat Jezus je kiest. Dat Jezus je roept. En dat Jezus je verandert. Maar ten diepste is er maar 1 antwoord. Wat is het geheim? Jezus kiest. Jezus roept. Jezus verandert. Het geheim is dus Jezus zelf. En er verandert wat. Simon wordt zelfs al bij zijn nieuwe naam genoemd. Kefas of Petrus. En met z'n vieren worden ze van het ene op het andere moment vissers van mensen. Straks gaan ze met het schepnet van Gods liefde door de wereld om mensen te winnen voor Christus. Zo verandert hun leven radicaal van richting. 4 jonge mannen worden leerling van Jezus. 4 jonge mannen krijgen een Jezushart. Ze willen niets liever dan Jezus volgen als hun Heer. En in de voetsporen van Jezus gaan. Broers en zussen, tot slot wil ik dit nog voor ons allemaal wat praktischer maken. Ik wil een paar concrete aanwijzingen geven voor een leven in navolging van Jezus. Over 3 onderwerpen. 3 keer een G. Gebed, geloofsopvoeding en getuigend leven. Gebed. Het diepste geheim van de navolging is uiteindelijk die ene naam van Jezus. Hij roept ons om met hem in relatie te leven. Hij roept ons om blijmoedig ons kruis achter hem aan te dragen. Hij roept ons om te leven uit de kracht van zijn opstanding. Hij roept ons om biddend te leven. Veel van onze gebeden sluiten we af met de naam van Jezus. Om Jezus wil of in Jezus naam. Dat is heel mooi. Maar ik zou jullie willen vragen je gebeden vooral ook te leren beginnen in Jezus naam. Niet zijn naam pas noemen aan het eind, maar laat zijn naam vanaf het begin in ons bidden kleuren. Daar begint de navolging van Jezus. In het biddend contact met hem. Hij is het geheim van onze navolging. Geloofsopvoeding. Als er in de kerk kinderen worden gedoopt, wordt er een vraag gesteld over de geloofsopvoeding. Zullen jullie dit kind bij het opvoeden in de christelijke leer naar vermogen onderwijzen en doen onderwijzen, laten onderwijzen? Waar gaat het dan eigenlijk om? Er wordt tegenwoordig erg veel gesproken over waarden en normen. Dat gebeurt in de politiek en voor je het weet doe je er in de kerk aan mee. We moeten onze kinderen waarden en normen bijbrengen. Maar ik geloof niet dat dat het belangrijkste is. We moeten onze kinderen geen waarden en normen bijbrengen. We moeten onze kinderen bij Jezus brengen. We moeten hen Christus leren kennen. Ouders, laat aan je kinderen zien wie Jezus is. Jezus Christus, Gods eigen Zoon, is de allermooiste, de allervriendelijkste, de allerwarmhartigste, de allergeduldigste, de allergrootste mens die je je kunt voorstellen. Hij is God. Hij is onze redder. Hij verlost ons door zijn overwinning op de kruisdood. Het graf kon hem niet vasthouden. Hij leeft. En of we nu zelf kinderen hebben of niet, we hebben allemaal een opvoedkundige taak, een voorbeeldfunctie in de gemeente van Christus. Als we zo de kinderen in de gemeente, de Heer Jezus, leren kennen en als zij door genade geraakt worden door hem, dan komt het met die waarden en normen ook wel goed. Natuurlijk, die moeten er ook zijn. Maar daar begint het niet in de geloofsopvoeding. Het begint echt alleen bij Jezus, bij hem. De derde stap is getuigend leven. Ten slotte wil ik nog iets praktisch zeggen over dat getuigend leven. Als je missionair wilt zijn, in de gemeente of zelf, in je dagelijks leven, dan zakt de moed je soms misschien wel in de schoenen. Kunnen we dat wel? Kan ik dat wel? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond immers van over. Maar jouw mond en mijn mond loopt wellicht veel minder over dan we zouden willen. Of loopt er helemaal niet van over. Je vindt het misschien verschrikkelijk moeilijk om te praten over je geloof. Zit het dan met mijn hart eigenlijk wel goed of goed genoeg? En laten we nou eens niet beginnen bij dat spreken, maar bij ons hart. Steek tijd en energie in het gebed dat je hart steeds meer een echt Jezushart mag worden. Gevuld met zijn liefde, zijn bewogenheid, zijn geduld. En als dat door genade gebeurt, dan zullen we merken dat onze ogen ook zullen opengaan voor de gelegenheden die God geeft. We willen vaak zelf gelegenheden creëren, doeners als we zijn. Maar dat moeten we misschien helemaal niet willen. Laten we bidden om een hart dat steeds voller is van Christus. En om ogen die Gods gelegenheden opmerken. En laten we vooral heel veel dit gebed van Paulus bidden. Dat door ons geloof Christus echt kan wonen in ons hart. Dat we geworteld en gegrondvest blijven in zijn liefde. Amen. We gaan straks zingen Jezus liefde voor mij van Sela. Laten we God danken en bidden voordat we de nieuwe week ingaan. Allergrootste en meest liefdevolle Vader, dank u wel dat we door uw Zoon, Jezus, uw kind mogen zijn. Of mochten we een grote woorden zingen. Woorden die uit het diepst van ons hart komen als we ons realiseren wie u bent en hoe u bent. U heeft ons in liefde aanvaard. U verandert ons hart. U verklaart ons rechtvaardig en schoon door het bloed van uw Zoon, die bovendien door zijn geest in ons hart wil komen wonen. Wat een groot geheim. We mochten vanmorgen horen hoe u zelf voor ons kiest. Horen dat u zelf ons in onze gewone taken van alle dag steeds opnieuw roept. Volg mij. En dat u in uw genade dan niet kijkt naar onze mogelijkheden of onze onmogelijkheden, maar dat u ons wilt veranderen tot bruikbare mensen. Dat u ons laat groeien en tot bloei wilt brengen. Trouwe God, helpt u ons om op uw roepstem te reageren. Maak ons in de komende week overvloedig, standvastig en moedig. Werk met uw genade in ons, zodat ons hart u niet bedroeft. Help ons u te gehoorzamen en bescheiden onze roeping te volgen, waarin we alles van u mogen verwachten. Stort uw liefde in ons uit. Zegen ons, opdat wij tot zegen mogen zijn. En uw liefde kunnen doorgeven aan de mensen die u op ons pad brengt. Mogen we zonder krampachtigheid steeds meer leren uw gelegenheden te ontdekken. Uw plan met ons leven te volgen. Meer dan dat we onze eigen wegen gaan. Help ons om oprecht en gehoorzaam te zijn. Maak ons bereid in alles op u te hopen. Zo doet u onze toekomst open. Want van u is het Koninkrijk van de Vrede, alle kracht en alle macht tot in eeuwigheid. Amen. Na deze samenkomst is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, koffie, thee of limonade te drinken. En voor wie dat wil, is er ook alle ruimte om met of voor je te laten bidden. We staan hier rechts voor in de kerk mensen voor je klaar die dat graag en integer doen, desgewenst achter een scherm. Het is mooi en veilig om samen voor Gods troon te komen. We zingen Mijn Redder. onder navolgers zijn ook basisschoolkinderen. Wat hebben jullie je best gedaan? Er zitten echte goede vissers van mensen, Anneliese. We mogen naar huis gaan met deze woorden in ons hart. God zegent en beschermt ons. Hij laat zijn licht over ons schijnen. Hij is ons genadig. Onze God houdt zijn oog op ons gericht en geeft ons zijn diepe vrede. Amen.